Ik had nog wel even door willen gaan met dat zingen. Dat was toch heerlijk. Wat een feest zal dat zijn als we straks bij de Heer komen. Dat er non-stop de eeuwigheid zal vol zijn van muziek. Geweldig. God is goed. Dat is een uitvinding van uit de hemel, weet u. Muziek. Het opent harten waar soms gesproken woord of wel zelfs een prediking niet kan doordringen. Muziek maakt iets open als een akker. En mag dan vanavond het woord van God, zoals we dat gezongen hebben met dit lied en gebeden eigenlijk, al zaad zijn in vruchtbare grond vanavond. Altijd fijn om hier bij jullie te zijn vanavond samen met Eline en het woord van God met jullie te openen. Geweldig. Toen ik zo die kinderstemmetjes hoorde en we dat kinderliedje zongen, toen moest ik terugdenken aan mijn jeugd. Dat is inmiddels al even terug, moet ik zeggen. Maar ik ben dankbaar dat mijn vader, hoewel hij eigenlijk zijn hele leven geworsteld heeft met geloof, mij toch heeft voorgelezen uit de kinderbijbel. Niet één keer, maar menigmaal. En hoe ik daar die grote platen zag van die verhalen uit Gods woord. En daar werd een zaad geplant voor mij. Later heeft een jongetje op het portiek waar wij woonden mij uitgenodigd voor de zondagschool van de hervormde kerk. Ik ben meegegaan, absoluut niet wetend wat me te wachten stond. Binnen de kortste keren heeft het jongetje afgehaakt. Maar door Gods genade ging dit jongetje verder. En mijn ouders hebben mij later op de school met den Bijbel gedaan. Waar ik ook weer die prachtige verhalen hoorde. Ik herinner mij die eerste dag dat ik thuis kwam. Ik denk dat het maandag tussen de middag was. En mijn moeder vroeg, is er nog een verhaal verteld uit de Bijbel? Ik zei, ja zeker. Ze zei, waar ging het over? En ik kon het zomaar vertellen. Jezus, de zadelmaker. Dus ik heb later begrepen hoe het echt was. Als ik jullie nou zou vragen vanavond, wat is jullie favoriete verhaal uit Gods woord? Dan ben ik er zeker van dat het overgrote deel zou zeggen, absoluut de verloren zoon. Waarschijnlijk vrij snel gevolgd door de barmhartige Samaritaan. Maar vanavond neem ik jullie mee naar een verhaal uit het Oude Testament. En u vindt dat in het Bijbelboekje Hosea. Ik zal jullie, hoewel ik jullie niet onderschat, een beetje extra tijd geven om dat te vinden. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat gaat meestal snel. Maar Hosea is wel even zoeken, helemaal als je de Bijbel weinig leest. Maar dat is een liefdevolle vermaning. U vindt het ongeveer op 2/3 deel van de Bijbel. Achter het boek Daniël en die mannen die de grote profeten worden genoemd. Hosea was een kleine profeet, niet vanwege zijn lichaamshouding, zijn lichaamslengte moet ik zeggen, maar omdat er niet zoveel opgetekend staat van de dingen die God hem heeft laten optekenen. Maar wij lezen dan Hosea hoofdstuk 1. Ik lees uit de NBG-vertaling en ik begin bij vers 2. De Heer zeide tot Hosea, ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtig geboren, uit een ontuchtige geboren. Want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heer af. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim. Zij werd zwanger, zij baarde hem een zoon. En de Heer zeide tot hem, noem hem Jezreel, want het zal niet lang meer duren, of ik zal de bloedschuld van Jezreel bezoeken aan het huis van Jehu. Ik zal een einde maken aan het koninkrijk van het huis van Israël. En te die dagen zal het geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. Ze werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. En God zei tot hem, noem haar Loruchama, Want ik zal mij voortaan niet meer over het huis van Israël ontfermen, dat ik hun iets vergeven zou. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en hen verlossen als de Heer hun God. Ik zal hen niet verlossen door boog of zwaard of oorlogstuig, door paarden of door ruiters. En nadat zij Loruchama gespeend had, werd ze zwanger en baarde een zoon. En toen zei de God, noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk wezen als het zand ter zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen, optrekken uit het land. Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tot uw broeders Ammi en tot uw zusters Ruchama. Dit oude verhaal speelt zich af rond het jaar 750 voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Het volk van God was diep verdeeld. Er liep een letterlijke scheur door de bevolking. Er was een koning geweest, wiens naam was Jerobeam, die met een alternatieve manier was gekomen om God te aanbidden. Hij was bang dat zijn onderdanen te veel naar de hoofdstad Jeruzalem in het zuiden zouden trekken. En hij had bedacht, als ik hier nou in het noorden een altaar opricht en tegen de mensen zeg, het is ook goed als je hier komt aanbidden, dan komt het allemaal wel goed. De reden is hier gegeven. Het Rijk scheurde na de dagen van Salomo, toen deze man dat deed. En zo ontstond er een tweedeling in het volk van God. Het Noordelijk Rijk, met de hoofdstad Samaria, de 10 stammen van Israël, en in het zuiden bleven dan Juda en Benjamin met de hoofdstad Jeruzalem. Die zonde van die Jerobeam wordt in het Oude Testament veelvuldig genoemd. God nam het hem buitengewoon kwalijk en het had grote gevolgen dat hij dat had gedaan. En in dat Noordelijke Rijk had deze Hosea, van wie wij gelezen hebben, zijn bediening. God had hem geroepen met een tweedelige opdracht. In de eerste plaats moest hij het volk waarschuwen dat als zij zouden volharden in hun geestelijke overspel en in sommige gevallen van hun letterlijke overspel onder het mom van geestelijkheid, als zij zouden volharden op de weg om afgoden te plaatsen op allerlei plekken in het land en daarvoor neer te buigen, dat zij daarvan de pijnlijke consequenties zouden gaan ervaren. God waarschuwde hen door Hosea. Aan de andere kant had deze man ook de opdracht om de liefde en de trouw en de erbarming van God te verkondigen. Zijn bewogenheid, zijn trouw. Als ik vanmorgen, of liever vanavond, een titel boven deze preek zou moeten zetten, ook goed voor de livestream, dan zou het zijn de trouw van God. En dan, zoals het vaker gebeurde in het oude Israël, dan moest ook deze profeet letterlijk gaan uitbeelden wat God met woorden aan zijn volk wilde duidelijk maken. En zo kwam daar die merkwaardige opdracht die niet begrepen wordt wanneer men het woord van God niet kent of oppervlakkig daarmee bezig is. Die vreemde opdracht dat God tegen zijn dienstknecht Hosea zegt, jij moet met een ontuchtige vrouw trouwen. Ik zou zeggen, dat is toch het laatste wat een pastoor zijn gemeenteleden zou aanraden. Waarschijnlijk was deze Gomer, want dat was haar naam, een beetje een losbollig type die het allemaal niet zo nauw nam in het leven met de jongens in de omgeving, zal ik maar zeggen. En Hosea huwde haar. En dan enige tijd later, als de kinderen geboren zijn, dan inderdaad voltrekt zich het drama, dan valt deze vrouw in overspel. En dan schrijft Hosea namens de Heer, hun moeder, de moeder van die kinderen, die heeft zich in ontucht begeven. Zij is van hen zwanger geweest, ze heeft schandelijk gehandeld. Want ze zei, ik wil achter mijn minnaars aangaan, die mij brood en water, mijn wol, mijn vlas, mijn olie en drank zullen geven. Wat een drama. Ze kregen kinderen, we hebben het gelezen samen. Een jongen moest Israël worden genoemd. God gaat verstrooien. En dan kwam daar een meisje, Loruhama. En de Heer zei tegen Hosea, zij moet een naam krijgen. Jij bent niet geliefd. Dat is de betekenis van de naam. En dan kwam er nog eentje, de derde telg in het gezin, Lo-Ami. En zijn naam betekent, jij hoort er niet bij. Jij hoort niet bij het volk van God. Je zal je kinderen maar zulke namen moeten meegeven in opdracht van de Heer. Gomer pleegt ontucht. En God zegt, ik zal mij niet ontfermen over je kinderen, want ze zijn uit ontucht geboren. Maar God gaat actie ondernemen. God in zijn liefde en in zijn trouw laat het er niet bij zitten. Wat lees ik dan? Zie, zegt de Heer, ik ga je weg met doornen versperren. Hoofdstuk 2, luistert u maar. Ik ga tegen haar, tegen die Gomer, ik ga tegen haar een muur oprichten. Opdat zij haar paden niet kan vinden. En dan zal zij haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken. Ze zal hen zoeken, maar ze niet kunnen vinden. Dus God zegt, ik ga haar isoleren. Ik ga haar de pas afsnijden. Ik ga haar weg versperren. Ik ga zorgen dat zij de weg kwijtraakt, dat ze gaat verdwalen. En dan zegt de Heer, dan zal ik haar lokken en ik zal haar leiden in de woestijn. En ik zal daar spreken tot haar hart. En ik zal haar al daar haar wijngaarden geven en het dal van Achor maken tot een deur van hoop. En daar zal zij dan zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Midden in de woestijn, waar het dor is en droog, waar geen regen valt, waar geen kleuren van bloemen zijn. God zegt, als ze daar eenmaal is gekomen, dan zal ik gaan spreken tot haar hart. En dan ga ik haar een deur openen, zodat er een nieuwe toekomst voor haar aanbreekt. En dan geeft de Heer aan Hosea, na alles wat er gebeurd is in haar leven, een nieuwe opdracht. En dan zegt de Heer tegen haar, ga weer heen, bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Heer de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. U moet begrijpen, als u het woord Hosea bestudeert, dat het hier ontegenzeggelijk gaat over diezelfde vrouw Gomer, met wie hij getrouwd was, die ontucht heeft bedreven, die haar eigen weg zocht, die verdwaalde in het leven en in haar prostitutie waarschijnlijk terecht was gekomen in een stuk slavernij door de mannen die haar hebben uitgebuit. En dan zegt God tegen Hosea, je moet haar terugnemen. En je moet haar vrijkopen. Vrijkopen, nogmaals, uit de slavernij waar ze inmiddels door haar handel en wandel in verzeild was geraakt. Je moet een hoge prijs betalen om haar te verlossen. En als dat gebeurd is, dan zegt Hosea, hoofdstuk 3, toen kocht ik haar vrij voor 15 zilverstukken en 1,5 homer gerst. En ik zei tegen haar, veel dagen zul je blijven zitten. Je zult geen ontucht bedrijven, je zult geen man toebehoren en ook ik zal niet tot je komen. Zij moest dus in isolatie worden gezet, volkomen alleen om tot zichzelf te geraken en op zich in te laten werken hoe God haar een nieuwe kans gaf, doordat ze terug mocht komen bij haar man, een vergeving van hem moet hebben ontvangen, maar het was een opdracht van de Heer. Ze moest beseft hebben dat er een hoge prijs voor haar leven was betaald om haar een nieuwe kans te geven. En daar in de eenzaamheid heeft ze gezeten. Hoe lang het geduurd heeft, weet ik niet. Maar God legt uit wat hij met dit alles bedoelde in het leven van Hosea en Gomer en die kinderen. De Heer zegt, de Israëlieten zullen vele dagen blijven zitten. Zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod, zonder terafim. En daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, de Heere hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de Heer en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Waarover gaat dit boekje Hosea? Het gaat over Israël, over de dwaling van Israël, over hun geestelijke overspel en hoe God het er niet bij wilde laten zitten en hoe hij een weg zocht om zijn volk weer tot zich te vergaderen na hun lange isolement, zodat ze zich uiteindelijk zouden bekeren tot de levende God, de God van Israël. Israël in isolement, Israëls bekering. En God geeft ook in dit Bijbelboek de duidelijke reden waarom hij zo ver gaat om dit uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen. Want God zegt, ik zal u, hij spreekt tot Israël in dit beeld, ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid, door recht, de goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw en gij zult de Heere kennen. Dit gaat over de bekering van het volk Israël. Sprekend over Israël, iedereen van jullie en iedereen in het algemeen die probeert iets te begrijpen van het woord van God en geen inzicht heeft, of althans een mate van inzicht in het Joodse volk, die zal zeer gebrekkige kennis opdoen. Wat zegt Hosea notabene namens de Heer? Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Als je Israël weglaat, kan je het woord van God niet goed verstaan. De hele Bijbel ademt Israël. Als je er al omheen zou willen, je kan er niet omheen, want dat is hoe het is. God sloot met het Joodse volk, met Israël, een verbond en God zei er nadrukkelijk bij dat een eeuwig verbond was. Let op het woordje eeuwig. Onze Heer Jezus Christus, die wij hebben bezongen, die onze Heer, onze Meester is, is uit Israël geboren naar het vlees. De plaats waar hij ter aarde moest komen, was in Israël, nota bene. Het volk Israël, het Joodse volk, het is al meer gezegd ook uit mijn mond aan deze plaats, wordt ons in het woord van God voorgehouden als een voorbeeld om daar lering uit te trekken. En de gemeente, de wereldwijde gemeente waarbij wij allemaal ook behoren door Gods genade, er is maar één gemeente, één waarachtige gemeente, en dat is die gemeente die ooit gesticht is, notabene door Joodse leiders, die als discipelen van Jezus deden wat hij hen had gezegd en opgedragen. De gemeente van Jezus Christus is als een lood geënt op de boom die Israël wordt genoemd. Ik zeg u alleen maar wat de Bijbel zegt. En tenslotte, om het voor nu maar af te ronden op dit punt, als Jezus straks terugkomt, waar we van hebben gezongen en waar we rijkhalsend naar uitkomen, ik geef u één kans om te zeggen, waar komt hij terug? Natuurlijk, hij komt terug in Israël. De Bijbel zegt, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die ook nog middendoor zal splijten, maar dat terzijde. Dus God sloot een verbond met Israël en de hele Bijbel toont ons Israël. En we moeten een mate van inzicht hebben om te verstaan wat God bedoelt voor ons. God zei tegen Israël, het Joodse volk, als jullie je houden aan mijn aanwijzing, aan het verbond dat wij nu hebben gesloten, dan zullen jullie akkers gezegend worden met oogst. En er zal regen zijn op zijn tijd, over vroege en late regen gesproken. En jullie zullen overwinning hebben over de vijanden die jullie zullen belagen. En jullie zullen onder de volken van deze wereld een verheven plaats innemen. Daarentegen, als jullie afwijken van de dingen die ik jullie heb voorgehouden in mijn verbond met jullie, opdat het jullie wel zal gaan, opdat jullie gezegend zullen zijn. Als je daarvan afwijkt, willens, wetens, je zal de nederlaag lijden tegenover je vijanden. Je zal ronddolen op deze wereld en je zal een voorwerp van ontzetting zijn onder de volken die op deze aarde leven. Nu, ik ben geen historicus, maar de geschiedenis leert ons dat ondanks de waarschuwende woorden van Hosea, de dienaar van de Heer, en ook nog anderen die God heeft geroepen in andere tijdperken, maar in 722 is het oordeel voltrokken en werd dat hele noordelijke rijk afgevoerd in ballingschap naar de naar de Assyriërs. Weg van huis en haard, alles kapot, alles vernield, einde. Maar God, in zijn liefde en in zijn trouw, is trouw aan Israël. Want God heeft een eeuwig verbond met dat volk gesloten. Jesaja schrijft namens de Heer, ik stel jullie, hij spreekt over Israël, ik stel jullie tot een licht voor de volken, opdat mijn heil zal reiken tot de einden der aarde. En op een andere plaats in het boek van de Psalmen lees ik, hij, God, heeft gedacht aan zijn goedheid en aan zijn trouw jegens het huis van Israël. Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. God heeft een plan voor Israël. God is nog niet klaar met Israël, omdat hij trouw is aan de woorden die hij gesproken heeft. En hij zal met dat volk in het reine komen. Om dat te doen, en dat is het hart van dit boek, dat is het hart van het evangelie, is een grote prijs betaald om zijn volk los te kopen. En niet alleen werd Jezus verraden om een aantal zilverlingen, maar de grote prijs was de prijs van zijn leven, toen hij betaalde voor de overtredingen van het volk waarin hij zelf geboren was. Wat zegt de Bijbel? Om onze overtredingen, om de overtredingen van mijn volk, was de plaag op hem, Golgotha. Maar het voornemen van de Heere zal door zijn hand voortgang hebben. Het gaat hier over Jezus, de Messias, uit de Joden geboren. Om de overtreding van het volk waaruit hij tevoorschijn kwam, was de plaag op hem, hij heeft het gedragen. Het voornemen van de Heer zal nochtans door zijn hand voortgang hebben. En dan wordt het verklaard, want, zegt de Heer, uw man is uw maker en Heere der Heerscharen is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël, de God der ganse aarde zal hij worden genoemd. Wij weten hoe nu de situatie van het volk Israël is. Zij zijn in een isolement geraakt. De prijs voor hun is betaald en voor hun overtredingen. Maar ze beseffen het nog niet. Ze zitten in een isolement, geklemd tussen de grote Arabische wereld die hen haat tot op het bot, die niets liever wil dan Israël van de kaart vegen en totaal vernietigen. En aan de andere kant die rijke westelijke wereld waartoe wij behoren. En Israël doet wat ze kan en ze zijn sterk, maar ze strijden in hun eigen kracht. Totdat de dag komt dat ze gaan zien waarmee ze bezig zijn. En dat zal de bekering van Israël zijn. En dan zal er een deur voor ze opengaan. Een nieuwe deur van hoop. En dan zullen zij, zoals de profeet Zacharia, ik hoorde hem noemen in het eerste gedeelte van de dienst, ergens zegt, dan zullen zij zien wie zij zelf doorstoken hebben. En dan zullen zij zich buigen voor hun eigen oudste broeder, Jezus Christus, de Joodse Messias. En weet u wat er dan gebeurt? Hosea heeft het gezien en hij schrijft profetische woorden. Hij zegt, het zal zijn totdat zij zich schuldig voelen. Zij zullen dan mijn aangezicht zoeken. En als het hun bang te moede is, dan zullen zij verlangend naar mij uitzien. En dan zullen zij zeggen, kom, laat ons wederkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons helen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven en op de 3e dag zal hij ons oprichten. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heer kennen, ernaar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Dit, lieve mensen, zal de bekering van het Joodse volk zijn. En ze beseffen het nog niet, ze zitten in afzondering. De prijs is voor hun leven betaald, uitgebeeld in dat verhaal van Hosea en Gomer, die overspel bedreef. God liet het er niet bij zitten. En ik mag u vanavond zeggen, voor geval het nieuw is voor u, God zal met dat Joodse volk tot zijn doel komen. God laat het er met hen niet bij zitten, want hij heeft een verbond met ze gesloten. En het was een eeuwig verbond. En hij is de God van Israël, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Ik zou me kunnen voorstellen dat hier iemand is, of misschien wel meerdere, die zeggen, nou ja, dat vind ik allemaal heel erg interessant, dat dat zo met Israël zal gaan. En ja, dat wil ik ook best wel aannemen, maar, typisch Hollands, wat heb ik daaraan? Wat kan ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Wat mag ik daarmee? Goeie vraag. De apostel Paulus gaat in op dat vraagteken. En hij zegt op een gegeven moment, mij is door openbaring het geheim bekendgemaakt, dat is namelijk het geheim van Christus, namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus. Er was een oude man, er zijn er meer vanavond, maar ik heb het over die man die daar aanwezig was op het moment suprême. En hij zag dat tafereel voor zijn ogen. En het raakte hem tot op zijn ziel. En toen heeft hij uitgeroepen in het openbaar, staande in de tempel, mijn ogen, Heere God, hebben uw heil gezien. Het heil dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Heerlijkheid voor uw volk Israël en licht tot openbaring van de heiden. Dat zijn niet Joodse mensen. En zijn naam was? Zacharia, dank u wel. In de tempel toen Jezus door zijn ouders daar binnen werd gebracht om hem aan de Heere voor te stellen zoals wij de kinderen opdragen nog vandaag de dag. En het goede nieuws, lieve mensen, is dat de God van Israël ook onze God wil zijn. U zegt, ik ben nog niet volkomen overtuigd. Laat me u lezen wat hier geschreven staat. Ik citeer uit de Romeinenbrief. God wil de heerlijkheid van zijn herstel. God wil de rijkdom van zijn heerlijkheid bekendmaken over de voorwerpen van ontferming die hij tot zijn heerlijkheid heeft voorbereid. En nu komt het. En dat zijn wij. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet-geliefde noem ik geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, jullie zijn mijn volk niet, dat zij genoemd zullen worden zonen van de levende God. Halleluja! Dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het Joodse volk, wil ook onze God zijn. Wat zegt de Bijbel? God is een heiland voor alle mensen. Als u behoort tot het menselijk geslacht, tot het menselijk ras, moet ik tegenwoordig zeggen, om direct misverstanden te voorkomen, dan mag u weten, God is een heiland voor alle mensen. En op een andere plaats lees ik, God wil niet dat één mens verloren gaat, maar dat ze allemaal behouden worden. En de meest bekende tekst die sommigen van jullie uit het hoofd ongetwijfeld mij kunnen nazeggen. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nu komt het, opdat een ieder die in hem gelooft, let op het woordje ieder, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Glorie voor zijn naam. De God van Israël is ook onze God. En God, mag ik u verkondigen, God is niet veranderd. Wij mensen veranderen en het klimaat verandert en alles verandert. We leven in een gekke wereld, maar er is één die nooit verandert. En dat is de God die ik vanavond mag prediken met grote vrijmoedigheid. Jacobus zegt het letterlijk, bij hem is geen verandering of zweem van ommekeer. God is dezelfde God die hij altijd was. Zijn wezen is hetzelfde, zijn principes zijn hetzelfde, zijn liefde is onveranderd en ook zijn methodes zijn nog steeds dezelfde. En daarom mag ik vanavond verkondigen wie u ook bent. Ik ken inmiddels velen van jullie in de loop van de vele jaren ook dat ik hier mag komen. Maar er is hoop voor ieder mens, wie je ook bent, wat je omstandigheden zijn. Misschien zit je heel erg moeilijk. Misschien zijn de scherven in je leven zo groot of is de puinhoop zo gegroeid, je ziet er niet overheen. Je voelt je verdwaald, je voelt je verdwaasd, je voelt je ellendig, je weet het niet meer. Het goede nieuws is, er is hoop voor ieder mens. Dat is wat dit verhaal uit Hosea ons duidelijk maakt. En het fijne is, je mag komen zoals je bent. Gomer mocht terugkomen toen ze wilde beseffen wat ze misdaan had en wat de consequenties waren en wat het voor de kinderen betekende en al de mensen om haar heen. En ze kreeg een nieuwe kans, er ging een nieuwe deur voor haar open, die werd haar geboden, een deur van hoop, zodat ze de vreugde zoals ze was als een jonge meid, onbezorgd in het leven, weer opnieuw kon beginnen. Iemand zei het dus zo, ik ben er zeker van dat ik het hier ook wel eens genoemd heb. Ik vind het zo mooi, ik wou eigenlijk dat ik het zelf had bedacht, maar dat is niet zo. God houdt zoveel van ons, dat we mogen komen zoals we zijn. Amen. Maar hij houdt te veel van ons om ons zo te laten. Dus als de Bijbel ergens zegt dat wij als kinderen van God van dag tot dag vernieuwd worden in onze innerlijke mens, dan is dat dat proces waar we aan beginnen, zo gauw we onze knieën voor Jezus hebben gebogen. De God van Israël is ook onze God. Hij wil onze God zijn. En gezegend zijn de mensen die hem als zodanig ook vragen om zijn kind te mogen worden. Maar wat er met Gomer gebeurde, dat zullen ook wij onder ogen moeten zien. Want God ging met Gomer een weg. Hij liet het niet erbij zitten dat ze dwaalwegen ging. En hoe groot ook haar overtreding was, God in zijn liefde reikte naar haar uit. Maar het ging niet zonder slag of stoot dat ze gewoon weer even een gebedje kon prevelen en weer verder gaan. Ze moest goed tot zichzelf komen en God ging een weg met haar om haar op haar bestemming te brengen. Laat me lezen uit het boek dat onder andere bij Reinier heel erg favoriet is. Ook bij mij trouwens, mag u weten. Luister maar. Als tuchtiging hebt u dit te dragen. Het gaat hier over Gods woord ten opzichte van zijn kinderen. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen, want God behandelt u als zonen. Ik vind dat een naar woord. Wij houden daar niet van. Dat tuchtigen. Ik ben ook geen taalkundige, maar ik weet toevallig, omdat ik de Bijbel bestudeer, dat dat woord tuchtigen komt uit een oud Grieks woord. En dat is het woord paideia. En dat woord paideia is in onze taal gebruikt voor het woord paideagogie. Oftewel pedagogie. En pedagogie betekent letterlijk opvoeding. Opvoedkunde. Een pedagoog is iemand die andere mensen opvoedt. Ik wilde wel dat ons land meer pedagogen hadden, omdat er veel ellende op straat is. Omdat er heel veel ouders zijn die hun kinderen geen opvoeding geven. En als ze dan al gelovig zijn, de opvoeding van hun kinderen laten afhangen van de zondagsschool op zondag. Ik dank God, ondanks zijn worsteling, dat mijn vader me wel heeft voorgelezen uit de kinderbijbel. En dat ik wel goede principes heb meegekregen die me hebben gemaakt tot wat ik mag zijn door Gods genade vandaag de dag. God voedt ons op. En dit wetende neem ik de vrijheid om dit gedeelte als volgt te lezen. Als opvoeding hebt u dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet wordt opgevoed? En blijft gij echter vrij van opvoeding, welke alle ondergaan hebben, dan zijn jullie bastaards en geen zonen. Ik zei u net, de God van Israël is niet veranderd, hij is ook onze God. Zijn liefde is niet veranderd, zijn wezen is niet veranderd, zijn trouw is niet veranderd, maar ook zijn methoden zijn niet veranderd. En zoals Gomer moest worden opgevoed om uiteindelijk tot die volwassen vrouw te geraken zoals God het had bedoeld, ook in een gezond huwelijk, als een beeld van Israël die tot gezondheid moet komen en tot inzicht van hun overtredingen. Zo ook wij. God voedt ons op. En we zouden bijna vergeten dat dat ook een onderdeel is van ons christelijke leven. En zo kan het gebeuren, geloof het of niet, dat God er soms voor zorgt dat onze weg versperd is. En zo kan het gebeuren dat wij soms verdwalen in dit leven. Dat we totaal de weg kwijt zijn. Ik moet denken aan die zoon van ons, we hebben er twee. Ik heb er twee van Eline gekregen, Wouter en Dennis. En ik liep met een van die twee, doet er niet toe wie dat was, maar ik liep met een van die twee te wandelen in het Zuiderpark, bij ons in Rotterdam-Zuid, op Rotterdam-Zuid, moeten we eigenlijk zeggen. Dat is een beetje Rotterdammer. En ik had me bewust achter de bosjes verstopt. En ik wilde kijken hoe hij het ervan afbracht. En dat was een klein mannetje. Tegenwoordig moet je me echt in een donker steegje niet tegenkomen, zal ik maar zeggen. Het is een grote kerel geworden. Een klein mannetje. En hij liep daar en ik stond achter die struiken te kijken. En ik hield hem scherp in de gaten. En hij dribbelde daar een beetje over het gras. En het liep een klein beetje af. En hij dribbelde gewoon door. En daar was nog meer gras. Het had een iets andere kleur dan dat andere gras waar hij al op had gelopen. En hij deed een stap en ploemp. En hij verdween, want het was Kroos. Ik wist niet hoe gauw ik bij hem moest komen en ik heb hem gered. U hoeft niet te applaudisseren, dat voert te ver. Het kostte mij een stomerij, maar hij heeft een les geleerd. Vader, houd me in de gaten. En als het moet, dan grijpt hij me. Die Dennis. Soms voelen wij ons volkomen geïsoleerd. En dan hebben wij het gevoel, of misschien wel de zekerheid, er is niemand die aandacht aan mij geeft. Lijkt alsof niemand meer van mij houdt, niemand ziet mij staan. Niemand belt mij op om te vragen hoe het gaat. Niemand zegt, op mijn schouder mag jij even uithuilen. Helemaal alleen. En als het dan al tot bidden komt, dan is de hemel spreekwoordelijk ook nog van koper. En in zijn opvoedkunde staat God ons soms toe in dat soort situaties te komen. Soms lopen we vast. Soms lukken onze plannen niet. En waar we van droomden, dat werkt ook niet. Die uitspraak, volg je droom, ik geloof er helemaal niks van. Behalve als het een droom van God is, dat is iets anders. En soms staat God ook lijden toe in ons leven. En het hoeft echt niet altijd te zijn omdat er iets niet goed zou zijn in ons leven, omdat wij totaal verkeerd bezig zijn of misschien wel gezondigd hebben. Maar zo is het leven in deze gebroken wereld en God staat het soms kennelijk toe. Diezelfde Dennis, nog steeds deze leeftijd, dribbelde bij ons door de kamer heen. En we hadden in die tijd een moederhaard. En dat ding was gloeiend heet, dus we zaten er altijd warmpjes bij, dat wel. Maar misschien had hij mij inmiddels in de gemeente mensen de handen zien opleggen. Maar hij dacht dat was een goed idee, dus hij dribbelde naar die hete kachel toe. En ik zag hem gaan, en goede vader als ik toen al was, waarschuwde ik hem uitdrukkelijk om het vooral niet te doen. Nou weet ik niet van wie die dat heeft, maar hij deed het gewoon toch. En hij had veel pijn, hij had lijden. En ik stond er toe. En ik deed dat niet omdat ik hem wilde plagen of erger, maar omdat ik van hem houd en hem de les wilde leren, luister naar je vader, want die heeft het beste met je voor. Soms staat God ons lijden toe om ons te leren wat wij anders niet zouden leren door de beste preek of de meest geavanceerde Bijbelstudie heen. Wat lees ik? Nota bene van onze Heer Jezus Christus. Dat hij geleerd heeft te gehoorzamen, let op, door het lijden heen. Hebreeënbrief. Paulus schrijft het met andere woorden, en hij zegt eigenlijk hetzelfde. Hij zegt, boven mate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs twijfelden en wanhoopten aan ons eigen leven, opdat, en nu komt het, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. Halleluja. Dus de dingen die wij meemaken en de dingen die God ons toestaat om mee te maken, hoewel het heel naar kan aanvoelen en we vaak niet begrijpen wat er allemaal gebeurt. God heeft een plan en de Bijbel zegt, voor degenen die hem lief hebben, doet hij alle dingen meewerken ten goede. Als wij ontrouw zijn, wat staat er? God is getrouw, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nieuwe hoop na mislukking. Dat is dat dal van Achor. God is een hersteller. Hij is een heler. Hij is een vertrooster. Hij is een voorziener. Eens buitengesloten. Nu deel van Gods volk. Eens niet geliefd, maar nu aangenomen in zijn ontferming. Is dat reden om feest te vieren, ja of nee? Ik eindig met de woorden uit de psalm die het helemaal samenvatten om te zeggen wie onze God is in zijn trouw. Waarlijk, zo is God onze God. Voor eeuwig en altoos. En hij zal ons leiden tot de dood toe. Amen. Laten we ons hoofd buigen en een moment samen bidden. Dank u, Heer, dat wij u Vader mogen noemen. Dat u ons uitnodigt om uw kinderen te zijn of te worden. Dank u, Heer, dat u trouw bent. Dat u niet een man bent die liegt en zijn woorden niet waar maakt. U bent trouw aan uw woord. En dank u dat uw liefde en bewogenheid uitgaat naar elk mens op deze wereld. Ik bid u, Heer, als hier iemand zou zijn die geen vrede met u heeft, die niet weet, God is mijn hemelse Vader. Wilt u dan op dit moment door uw Heilige Geest bewerken dat we uw liefde zullen aannemen om tot uw kinderen te geworden. Bidden samen, Heer, voor hen die in ons midden zijn of die meeluisteren via de livestream, nu of later, die zo in moeite verkeren, die zich zo geïsoleerd voelen, die zich zo wanhopig voelen, die de weg kwijt zijn, verdwaald, die het verprutst hebben, of die misschien gewoon in situaties zijn terechtgekomen zonder eigen toedoen. Heer, wij bidden voor hen dat u ze wilt helpen om te zien dat u een God van trouw bent en dat u ook voor ons, Heer Jezus, die prijs hebt betaald om ons los te kopen van het leven zonder God, opdat wij door die nieuwe deur die u ons biedt aan een nieuw hoofdstuk in ons leven kunnen beginnen. Hoor ons gebed. En terwijl we biddend zijn, wil ik toch vragen, is hier iemand die zegt, ik heb geen vrede met God. En ik zou zo graag willen dat God mijn Vader is. Steek even je hand op en laat me vanaf deze plaats voor u mogen bidden. Schaam je niet, zo is het ook met mij ooit begonnen, met velen van ons. Als er iemand is die daar behoefte aan heeft, God kent je hart. O, dank u, Heer, dat kennelijk iedereen die rust en zekerheid heeft. Wilt u de naprediker zijn van dit woord? En help ons krachtig vast te houden aan de blijde zekerheid. U bent onze God en in uw trouw zult u er ook altijd voor ons zijn. Glorie voor uw naam, glorie voor de naam van Jezus die voor ons de prijs heeft betaald. Halleluja. En al het volk zegt: Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, die was, die is, die dezelfde is tot in eeuwigheid en die komen zal in heerlijkheid. De liefde van God die uitgaat naar elk mens, ongewis huidskleur, ras, taal, achtergrond. De liefde van die God mogen jullie deel zijn. En de vertroosting en de diepe leiding door de Heilige Geest mogen over jullie leven zijn tot de dag dat we bij Jezus zullen komen en uit zijn hand het loon zullen ontvangen dat hij ons zal geven om de liefde die we voor zijn naam hebben betoond. Wees gezegend, ga heen in vrede. Amen.